Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jona 2. Jona 2. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 1 en 2. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Psalm 45, vers 5. Psalm 16, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Jona 2. Door te zingen psalmen, psalm 6, vers 1 en 2. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Psalm 45, vers 5. Psalm 16, vers 6. Aan de orde van behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 6. En dan voor het eerste en tweede vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed, aimatig uw kastijde, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. En het tweede, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. 1 en 2 van psalm 6. Geliefden, we zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Jona. Schriftlezing in dit avontuur vindt u in het boek van de profeet Jona, het tweede hoofdstuk, voorafgegaan door de lezing van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelen van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardelijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardelijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijk verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met allen ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allen geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onzes vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in den toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen een bijgeval laat geschieden. En Jona bad tot den Heere zijn God uit het ingewand van den vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere. En hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, O Heere mijn God, als mijn ziel in mijn oversteld was, dacht ik aan den Heere, en mijn gebed kwam tot u in den hemel, uw heiligheid, die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot den vis, en hij spuurde Jona uit op het droge. Tot zover.
Vergroot moeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ingeslokt en uitgespuwd, Heren, is dat toch niet de gang van de kerk? Ingeslokt en uitgespuwd. Dan weet een mens die dat is overkomen, daarvan wel te spreken. Maar toch ook kan het zijn dat wetende met het verstand de plek, plaats en tijd te kunnen aanwijzen of die zaken zijn geschied en toch er weer niet in te kunnen komen en zich wel eens vertwijfelend afvragend, is het dan ooit wel waar geweest? Is het geen inbeelding? Maar Heer, dat komt u dan ook weer te bevestigen. En zo houdt u de kerk maar laag aan de grond. Heer, en dan kunnen we zeggen met ons verstand, dat is een profijtelijke, dat is een nuttige, dat is een goede weg. Maar ach, dat vlees geeft het op dat punt nooit gewonnen. Wens toch altijd maar weer in een voortdurende verzekerdheid te leven. Heer, vleeselijke rust wordt het dan weer. Vleeselijke rust. Op de zaken zoals ze eenmaal zijn geschied, maar dan zonder dat gevoel en zonder die kennelijkheid die er is geweest als die zaken gebeuren. Heren, en nu bidden wij ook in dit avontuur of u ons dat nu zou willen leren. En heren, dan niet alleen dat we aan het einde van de dienst ook eens zouden kunnen meespreken over de weg die u met uw volk houdt, voor zover we dat al niet wisten. Vaak genoeg gehoord, Heren, maar dat we nou eens konden zeggen, ja, daar ben ik nog geen vreemdeling van gebleven, Heren, want daar zal het toch over gaan. Maar wat nut het ons als we zuiver op de graad zijn, als we precies kunnen zeggen zoals het moet, maar dan nooit kunnen zeggen hoe het gaat. Heren, dat is een van de vele grote gevaren waar mensen, kinderen aan blootgesteld staan, er met de verstand nog wel wat van kunnen stamelen, maar in de hart er nooit wezenlijk bij betrokken. Heren, dat is toch wat we van ouds ook hebben gehoord in de kerk, schriftuurlijk en bevindelijk, dat men overeen gaat komen en samen gaat stemmen wat vanuit het woord wordt getoond en wat in de ziel is gebeurd. Heren, dan, ja, dan mogen we geloven dat het een bijbelse gang is. We hebben het ook vanavond gehoord aangaande de voorzienigheid Gods, maar het geldt van alle zaken van uw woord, dat we toch nergens curieuslijk zouden indringen. Maar dat we het nou gewonnen geven aan uw woord en niks, dat hebben we ook gehoord, niets erbij voegen, niets er afdoen binnen de palen van uw heilig woord en getuigenis blijvend, dat is een bijbelse bekering. Wat er afgedaan wordt, zal ons afgenomen worden. En wat er bijgedaan wordt, dat zal toegevoegd worden, met nog meer slagen geslagen te zullen wachten. Heren, daarom, maar komt het erop aan voor een mens die altijd weer er wat bij wil doen, die maakt van een dubbeltje een kwartje. En er zijn altijd mensen die het nog weer wat mooier en nog weer wat dieper willen dan uw kinderen doorgaans beleven. Mens wil er altijd bij horen en hij wil toch het liefst voorop lopen, de aandacht krijgen en daarmee openbaart hij zijn vervloekte Adamsnatuur. Want die moet altijd vooraan staan. Die moet het altijd nog weer beter weten dan een ander. Maar van dat volk zijt gij niet die God. Maar van dat ware volk. Dat zo menigmaal met 1000 doden in het hart over deze wereld gaat. En die zeker kunnen vertellen. Maar zo menigmaal het er toch weer niet voor kunnen houden. Heere, en nou is één troost dat de godsdienst dat dan niet begrijpen. En die mensen, kinderen, die begrijpen het zelf ook niet. Maar dan mogen ze wel eens geloven dat u het weet. Dat laat God ook wel weer merken op uw tijd. En dan zeggen ze toch weer nee. Aan deze God, mijn God, kom ik nooit iets tekort. Dan ligt het alleen maar aan onze kant. Alles weer te klein genomen. Altijd weer te klein genomen. En daarmee u mishaagt. Aan u geen recht gedaan. Het zijn de grote zaken die gij voorgesteld en ook uitvoert in het leven van uw kinderen. En ja, wat is het dan een grote zaak om ook vanavond weer uit het woord te mogen horen. Niet de kranten nageplozen. Niet de laatste boekjes besteld. Maar het nou eens van u weer te mogen horen. Hoe die zaken zijn. En wat er nu wezenlijk voor de kinderen in de kerk, de ouderen hier en thuis, gekend moet worden. En als de kinderen nou alleen maar naar huis mochten gaan. En hun knieën mochten buigen, heren. Dat ze nou van u die weg gaan begeren. Achter zal het warm zijn. We weten vaak niet wat we bidden. Maar dat er toch iets gevallen mag zijn van, als het voor mij ooit nog kan, dan zal het zo moeten gebeuren, zoals ge al uw volk bekeert. Heere, stelt u de weg nog eens voor. Maar geef ook een ontsluiting van die weg. En geef ook een gaan op die weg. In een verlies van alles wat van ons is. Om u over te houden. Het allerhoogst en eeuwig goed. Ja, dan zal het waar zijn. Alles verloren, alles. Maar Jezus verkoren. Heere, gedenk ons. Als we deze avond weer bij vernieuwing uit het boek van de profeet Jona onderwijs begeren te ontvangen. Heere, we beseffen het enige mate. Dat kan alleen van u komen. Dat die woorden nou gaan leven. Dat de speerpunten worden op ons hart gericht. Maar ook voor uw volk. Toch weer de zoete balsem van de herkenning, van de bevestiging en van de voortleiding. Ach, Heere, neem ons er allemaal maar in mee. Dat is voor u toch niet te wandelijk. Het zou het eer van uw naam zijn. Het zou de wereld, de duivel, de godsdienst beschamen. Heere, maar ook hiervan geldt dat het uw wil is. En dan mogen we wel eens geloven wat altijd waar is. Altijd waar is. Dat gij het toch nooit verkeerd hebt gedaan. Heere, dat is niet vanuit de hardigheid des harten. Alhoewel ook daar geen vreemdeling van zijn, want de mens is hard. Maar toch ook vanuit de vastheid van het eeuwig verbond der genade. Dat er nou niet één te veel zal komen en niet één te weinig daar zal wezen. Waar gij eeuwig zult zijn, alles in allen. Heere, daar hoeft de kerk niet meer overboord. Want die kerk is daar voor eeuwig al overboord gegaan. Los van de wereld. Dat schip, dat vaart te pletten op de klippen en op de rotspunten van uw majesteit en rechtvaardigheid. Maar dat volk is hier overboord gegaan. Klautert weer aan boord. Moet er weer afgeslagen worden. Maar daar nooit meer. Alleen een oceaan van eeuwige liefde. Daar gaat de kerk in verdrinken. En niet verdrinken. Onder, maar niet in onder. Heere, geef ons de kennis daarvan in de aanvang. En eenmaal, in volle omvang, wat u voor uw kerk hebt bereid. Nu nog weggelegd, maar eenmaal gegeven. Om daar eeuwig goed mee te zijn. Als u zelf gaat wegschenken aan uw kerk. En die al haar lust en liefde zal vinden in het aanschouwen van uw gezegend aangezicht. Heere, gedenk ons in het luisteren. En in het spreken. En als we nou allemaal eens niet zouden kunnen. Niet spreken, niet luisteren. Ach, dan zou het gij gehoor en nog een tong de geleerden kunnen schenken. Om te spreken naar de zin en de mening van uw geest. En om zo te mogen opluisteren wat tot ons eeuwige vrede is dienende. Wij vragen het om diens wil, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Geliefden, dan mogen wij vanavond met de hulp des Heren in uw midden overdenken aan het tweede hoofdstuk u voorgelezen, de versen 1 tot en met 4. Begin van het tweede hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 4. Waar Gods dierbaar woord een eeuwig getuigenis als volgt staat opgetekend: en Jona bad tot den Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoort het mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij, en al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Tot zover. Jona 2, versen 1 tot en met 4. Het gebed van Jona, althans het begin. Het gebed van Jona. Letten wij op de bidder en op het gebed. Om ook met een enkel woord tot onszelf in te keren. Of wij zo'n bidder zijn en zulk een gebed wel eens mogen beoefenen, mogen bidden. Het gebed van Jona, de bidder en het gebed. Psalm 116. Eerste, tweede en derde vers: God heb ik lief. Weet u waarom? Omdat God zijn kerk eerst lief heeft. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Tweede, ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenis, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. En de derde, o Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God: hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. 1, 2 en 3 van Psalm 116. geschiedenis van Jona is mede de geschiedenis van een profeet die aan de roepstem van de Heer geen gevolg wenst te geven. U weet het, Jona, 8e eeuw voor Christus, profeet in Israël, uit Zebulon, heeft de opdracht gekregen om naar Nineveh te gaan. Hoofdstad op dat ogenblik van het Assyrische Rijk. Vijand van Israël. Uiteindelijk ook het volk dat Israël zal onderwerpen. En in ballingschap zal leiden. Waaruit het niet meer zal terugkeren als volk. Jona die weigert om te gaan naar Nineveh. De andere kant op. Maar in zijn vlucht wordt hij gestuit. Hoe? Door een storm die de golven hoog opzweept, waardoor schip en bemanning in groot gevaar komen. En die storm wil zijn een roepstem om terug te keren. Maar Jona slaapt door alles heen en daar is ook ons beeld in getekend. Door alle roepstemmen, alle stormen van zijn leven, een ogenblikje misschien wat verschrikt, maar toch doorgaan. Zelfs slapen. Niet eens opmerken. De roepstem Gods. Huis van Israël, bekeert u, waarom zoudt gij sterven? Ook Jona, kind van God, slaapt door het oordeel heen. Maar wordt dan toch uiteindelijk gewekt. God gebruikt dan voor een heiden. Hij kan alles gebruiken om u uit uw doodslaap op te wekken. Een heiden en dan. Ja, dan neemt ook inderdaad Jona de werkelijkheid in oogenschouw. En hij beseft het gevaar. En hij beseft ook waarom dat is. Dat is nu zijn schuld. En als het lot hem aanwijst, dan gaat hij dat ook bekennen. Dat die storm er is door zijn ongehoorzaamheid. Dat anderen in gevaar zijn gekomen om zijnentwil. Door zijn toedoen. Dan komt hij toch weer aan de zijde van God. Als hij zich ervoor overkrijgt. En dat wil in dit geval zeggen dat hij overboord moet. Hoe moet? Wie heeft dat gezegd? Nou, dat zegt de kanttekening heel duidelijk. We hebben de vorige keer, meen ik, ook iets van gezegd. Maar laat dat dan nog maar eens gezegd zijn. Dat is door God zelf. In zijn geweten of anderszins bekendgemaakt. Dat dit moest gebeuren. Dat is niet de regel dat een mens zich gezondigd heeft. En de schuld aanvaardt. Letterlijk de dood verkiest. Nee, alleen in het ene geval. Alleen daarom dat hij hierin de weg van Christus mag afbeelden, heen mag wijzen die werkelijk 3 dagen de aarde heeft verkeerd. Zoals Jona in de walvis, zo Christus in het graf, in de aarde, om zo te verzekeren dat hij werkelijk gestorven is en dus de prijs ten volle heeft betaald, omdat de kerk niet zou twijfelen. Er is voldaan de volle dood doorleden. Dat mag nou Jona afbeelden. Zo mag hij heen wijzen naar Christus, de meerdere Jona. Geliefde, maar nochtans ook, hij krijgt zichzelf ervoor over. Ik ben de schuldige. En al die ellende, dat komt nu alleen door mij. O, dan leert en ontdekt de zon daar iets van kennen. En dan hebben ze misschien wel eens uitgeroepen. Elk graf op deze wereld. Alle begraafplaatsen. Alles wat hier misgaat. Alles wat God hanteert. Dat is nou allemaal mijn schuld. Maar dan worden ze teruggebracht in die eerste Adam. Die nou alles heeft veroorzaakt. Al die honger en kommer. Al die ellende. En de allergrootste ellende. De eeuwige verdoemenis. Jona weer aan God zijde gevallen. Want het was niet de eerste keer. Hij was immers een kind des Heren. En die hebben een dodelijk tijdsgevricht leren kennen. Die zijn met alles omgekomen. Hebben daar God in Christus overgehouden. Maar het is opnieuw dat het nou zichtelijk geschiet. En geliefde, daarmee wordt ook een les geleerd. Dat het waar is wat die dichter zegt en zingt. Ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Als God me niet vasthoudt, dan ga ik nog meer te keren dan ik ooit gedaan heb. Nog goddelozer dan ik het ooit heb uitgeleefd. Jona overboord. En u weet het, dan die vis. Die hem opslokt. Daar heeft hij 3 dagen en 3 nachten verkeerd. In het ingewand van die grote vis. Die door God beschikt was, voorzienigheid. Niet zomaar kwam aanzwemmen. En toevallig, nee hè. Jona zag nee. En God, de Heere, beschikte een grote vis. Dat is door alles in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Krachtens een eeuwige raad. Geliefde. En dan in de zee terechtgekomen. En zo in dat zeedier gekomen. Zo op die plaats gebracht. Ja, en dan kijk ik naar het begin van onze tekst. Ja, en dan Jona bad tot de Heere zijn God. Het ingewand van de vis. Nee, niet op het schip. Ja, maar Jona heeft toch de schuld beleden. Maar niet gebeden. Hij is ertoe opgewekt. Wat is uw hartslapende? Sta op. Bid tot uw God. Maar Jona heeft niet gebeden. Wel schuld beleden, maar niet gebeden. Nu. En Jona bad tot de Heer. Wat betekent dat? En nu. Nou, ik zal proberen dat kort en bondig uit te leggen. En Jona, laat ik het eens zo zeggen. Hier doet hij zijn naam eer aan. Jona betekent, dat weet u misschien nog wel, duif. Duif. Duif is het dier dat de vrede symboliseert. En Jona heet zo. Jona betekent duif en hij is dat ook. Want er is vrede tussen God en zijn ziel. En als je die vrede kent, ben je belichamen van Gods vrede. En dan draag je met recht de naam duif, vrede. Hij is ook profeet. Hij moet ook spreken van de vrede, wil wenst ook te spreken van de vrede die er alleen is in Gods eeuwig kind, een eeuwige knecht, de Heer Jezus Christus. Ja. Een man die vrede kent en van vrede mag spreken. Die grootste begeerte ook moet zijn dat anderen met een drie-ene God verzoend worden, vrede vinden voor hun ziel. Want buiten de vereniging met Christus en de verzoening met God zijn we in ontzaglijk groot gevaar. Ook konden we elkaar dat nou eens maar recht duidelijk maken. Zo gevaarlijk. Ook in de kerk, u zegt, hier zit ik wel goed. Nee, hier kunt u ook sterven, onverzoend. Hier kunt u ook sterven als een Ananias. Midden in de zonde. Nou, het is wel de plaats waar we kunnen horen. Maar waar God vrede gaat schenken, daar is hij vrij. Maar het is wel een goede plaats om hier te zijn. Geliefde Jona. Jona, hij doet zijn naam nu eer aan, want er is weer vrede gekomen tussen God en zijn ziel. Want als hij daarvoor niet kon bidden, hoe komt dat dan? Een kind van God dat niet kan bidden, dat niet wil bidden. Heel eenvoudig. Het was geen vrede tussen God en zijn ziel. Daar zat wat tussen. En wat zat er dan tussen? Wat zit er nou tussen ons en God? Daar zit een berg van schuld direct op de hemel. En zo kunnen God en mens nooit samenkomen. Er zit niet wat, er zit een ontzetting tussen. Een schuld, een hemelhoge schuld. En daarom kan er geen toenadering zijn. Ik kan dat God niet naderen. Ontoegankelijk licht bewoont hij. En God kan tot mij niet naderen. In de weg van een verzoend God althans niet. Want Hij kan nooit wat mensen altijd wel doen over de schuld heen stappen. En de zonde, daar kan hij nooit geen gemeenschap mee hebben. Daarom blijft Tarrenberg tenzij. Nou, dat zit er dus tussen. Daarom kunnen wij eigenlijk nooit bidden. Zoals het betaalt. Nee, ik heb erover gedacht hoor. Ik weet dat ik heel voorzichtig moet zijn. En als hier mensen in de kerk zitten en zeggen, ik ben met God niet verzoend. Maar ik mag toch iedere dag bidden. Dan zeg ik vanavond niet, nou stop er maar mee, want dat helpt toch niet. Nee hoor. Het zou kunnen dat God nog hoort. Nee, dat is wat anders dan die zondagmiddag hoort. Daar kun je amen op zeggen. We hadden over de kerk. Gods volk, ja. Maar je moet wel bidden hoor. Maar geen kinderrecht op verhoren. Dat niet. Daarom kunt u ook nooit zo het amen zeggen als Gods volk wel zou moeten zeggen. Maar geliefde, we gaan terug. Jona kon niet bidden. Hij was geen duif, hij was een havik. Vijandschap beheerste zijn leven. Afkeer van die Ninevieten. Die hoefde helemaal niet bekeerd te worden. En dat voor een dienaar des woords. Maar die mensen hoefden niet bekeerd te worden. Het waren vijanden en dat leefde. En in die vijandschap kon hij door God niet bidden. Dat staat er weer tussen. Hij was met God niet eens. Dat staat er tussen. Onverenigd met de wil van God, dat zat ertussen. Zit dat er bij u ook tussen? Want als er vanavond zijn, die van het ware gebed geen vreemden zijn, en toch de laatste tijd of tijden, of misschien wel weken niet kunnen bidden, nou ja, ze spreken, ze zeggen de goede woorden, een ogenblikje mag er wel eens ietsje van het gevoel bijkomen, maar als regel is het gesloten. Volk, dan zit er wat tussen, maar wat dan? Nou, bij Jona is het duidelijk. Zijn vijandschap tegen de Assyriërs. En zijn onwil om God te volgen. Hij was met God niet eens. En met de Assyriërs niet eens. En was het met niemand eens. Daar was hij het dan wel over eens. Kijk, en dan kan een mens niet bidden. Kan hij niet bidden. Er zijn er hier velen die getrouwd zijn. Dat is een groot voorrecht. En heeft u misschien toch wel gehoord. En sommigen nog niet eens zo lang geleden denk ik gehoord, hè. En dan wordt de man met name aangesproken in het huwelijksformulier. Dat hij niet ten opzichte van zijn vrouw in toornigheid moet leven. Dat staat er zo. Dat hij, die man, maar dat geldt ook voor de vrouw ten opzichte van de man. Dat hij er niet verbitterd tegen de vrouw moet zijn, want... En wat staat er dan, weet u dat nog? Want dan zullen uw gebeden verhinderd worden. Hè? Ook dat uw gebeden niet verhinderd worden. Een man verbitterd tegen de vrouw kan niet bidden. Dan zit er ook wat tussen die twee. En dan kan het niet recht naar boven. En als ze dan toch nog moeten bidden, dan zeggen ze maar waarheid. Maar dat is geen gebed. Dat is een wonder als God het dan toch nog hoort. Geliefde, nu biedt Jona niet aan boord. Toen moest hij wel toestemmen. Het is mijn schuld. Maar hij was er niet van harte mee verenigd. Dat komt straks pas. Zo kunt je wel de schuld beleiden. En nogthans niet recht verenigd zijn met God. Dat er dan toch nog wat zit. Beleid, dan kunt je dat recht van God wel toestemmen. Maar er is nog wat anders. Dat recht ook toevallen. Daar moet dat volk overboord toestemmen. Ja, dan sta je nog op het dek. Vaste grond onder de voeten. Al stormt het ook. En dan kunt je nog wel toestemmen. Ja, het is door mij. Maar nou toevallen, dat kan niet meer op het dek. Dan moet uw ziel overboord. Dan gaat hij dat recht van God toevallen. En maar dan is hij nog niet op zijn plek. Want hij moet, ik was blij dat ik het over hoorde, afgesneden. Weet u, op dek dan heb je nog vaste grond. Ach ja, Dan kan je het zien, het oordeel terecht, je beleidt het maar, ach, niet ten volle erin. Nu ja, dan gaat de Heere verder. U zegt, dan gaat de Heere verder. Jona toch zei, dat werd mij maar overboord. En die zeelui hebben dat toch gedaan? Nee, staat hier duidelijk, hè. Dat God dat heeft gedaan. Dat God dat heeft gedaan. Kijk eens naar versje 3. Want gij hebt mij geworpen in de diepte. Nee, Jona, zeelui, God. Die heeft hem geworpen. Ja. Dan leren we weer dat het altijd aan de eenzijdige Gods werk is. Wat nou door de kerk eeuwig zal worden bezongen. Eeuwig zal worden verheerlijkt door u, door u alleen. Ook dat overboord gaan. En de Heere, hij had mij geworpen in de diepte. Met vaste grond aan de voeten kun je nog toestemmen. En dan overboord, geworpen. Nou, dan kunt God nog wat hoop hebben. Niet waar, want het zou kunnen, als een mens overboord gaat, dan gaat hij naar beneden, maar dan komt hij toch enig ogenblik weer boven. En dan kan hij weer verzinken, kan hij weer naar boven. Ja, totdat hij zinkt en dan weer naar boven, maar dan gestorven, ja. Kan het zijn als je in het water ligt, dat je misschien door een golf wordt meegenomen en alsnog op het strand komt? Dat zou nog kunnen in het water. En misschien dat er een zeeman is die een reddingsboei toewerpt. Dat zou nog kunnen. Dus in de zee is het nog niet aan het einde gekomen. Dan kun je nog een beetje hoop hebben. Ja. Maar nou dat derde, hè. Dat afgesneden wordt van het dek en van de wateren. En in die vis komen, want dan kan het niet meer. Dan is het uit. Dan is het afgelopen. Dan is het voorbij. Dan zit je in een graf. En zo staat het hier ook. Daar is het graf. Daar heerst de dood. Geliefde. En wat is dat dan? En zoals de kinderen, maar ook de ouderen zeker, kunnen zich voorstellen wat het is om in zo'n vis te zitten, in die maag. Hoe vreselijk, walgelijk dat is, wat daar allemaal in zit, dat zal ik u maar besparen. Vreselijk. En dan zelf, ook geen hand voor ogen te kunnen zien, donker, duisternis, een graf. Er niet uit te kunnen komen. De dood voor ogen. In die vis. Daar geeft geen voedsel. Geen drinken. Nou weet ik dat een mens in zulke omstandigheden alles drinkt. Ook daar zal ik u voorbeelden van besparen. Maar het is wel waar. Maar daar zal ik niet van kunnen blijven leven. Walgelijk. Vuil. En zo donker. Zo werkelijk uitzichtloos. Gebrek aan eten, drinken, alles. Dan is de dood toch een kwestie van tijd. Zo is Jona dan toe. Alle hoop mij gans ontviel. Op het dek kon het nog. In de zee zou het ook nog gekund hebben. Maar nu kan het niet meer. Nu kan het nooit meer. Geliefde, dat is de weg die God met zijn volk houdt, zeggen we dan. Kinderen, dat betekent, zo gaat dat als regel in het leven van ons kinderen. Ze moeten alles loslaten. Jawel, vaste grond. Mijn werk. Mijn godsdienst. Ja. In de zee. Nou ja. Dan kan het nog gered worden. Nog niet alles losgelaten. Kan nog. Maar het moet op die plaats komen. Dat is bijbels hoor. Dat buiten hoop is. Buiten hoop. De alle hoop bij gans ontviel. Nou, dat is geen weg die een mens uitdenkt hoor. Nee. Moet alles te gaan. Dan komt hij in die vis. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hier binnen. Daar moet wat gebeurd zijn. We kunnen niet alles zien, maar ja, hij heeft daar ook wat beloofd. Niet alleen de schuld beleden, zichzelf te verhogen kregen, maar ook een gelofte gedaan. Komt hij ook in het 9e vers op terug. Een gelofte gedaan. Daar zijn de laatste belemmeringen weggenomen. Daar is hij ten volle met God eens geworden. En daar niet meer als een havik. Die kan niet binnen. Een havik kan niet binnen. maar weer als een duif die met Gods weg verenigd is en nochtans een nood uitschreeuwt voor God. Ja, u zegt dat is toch dubbel, dominee? Dat is dubbel. Ja, hij is bij God eens. Dan zou je moeten, nou heren, net de dood verdiend. Neem mij maar weg. Nee, maar hij gaat toch vragen om redding van zijn ziel en van zijn leven. U zegt, ach, een kind van God kan toch sterven? Als het bij u waar is, kun je toch sterven? Ja, Hiskia, goed, daar was ook wel een reden voor en meer van die zaken. Kun je daar nog wel aanbrengen? Maar als regel zeggen wij, dat volk kan sterven. Wel nee, mensen. Als ze geen stervensgenade hebben, dan kunnen ze niet sterven. En als er nog werk is van een hemel geopenbaard en op je gelegd, dan heb je te doen. En als iemand weet van een hemel, het moet nog werken en de dood komt, dan zeggen heren, dan is die waarheid niet echt waarheid geweest. Maar als dat niet waar is, dat ik nog wat werk heb te doen, ja, dan is er niks waar, want dan zou het geen liegen. En dan kan ik geen enkele belofte meer van u geloven. Dus ja, dan is er wel wat aan de hand, geliefde. Ik hoop dat u het begrijpt. Want u zegt misschien, nou, waarom kan die man nou niet sterven? Die is toch bekeerd, dan kun je sterven, ja, anders kun je niet sterven. En toch niet te kunnen sterven. Omdat er nog zaken liggen die beloofd zijn. Dingen die geschieden moeten. En als dat niet gebeurt, dat is met de dood allemaal voorbij, dan is heel de grond voor Jona weggeslagen. Heel de grond, ja, dat woord van God, zijn belofte, die zullen dan toch hun vervulling missen. Maar dan is God niet een God van het amen en van de waarheid, maar uiteindelijk toch ook, net als een mens, een leugenaar. Nog een keer. Dan kun je niet sterven. Dan moet het opgelost worden. Nou, Jona en de vis, want ik was u nog steeds trachtend te verklaren wat er staat. En Jona bad tot de Heer. Namelijk, nu is hij ten volle overwonnen met God. Wil verenigd de belofte. Ik denk dat hij daar beloofde, Heer, ik zal gaan naar Nineve. U hebt mij overwonnen, gij hebt mij overmocht, ik zal gaan. Maar het kan niet meer. Ik heb de dood voor ogen. En zo gaat hij roepen. Vanuit die vis. Vanuit dat graf. En Jona bad tot de Heer. U weet nou waarom. Haviken kunnen niet bidden. Alleen duiven kunnen bidden. Als het weer vlak is, dan kunnen ze weer bij elkaar komen. Dan kan na die eerste afkeer even een terugkeer zijn tot God. In de weg der gebeden. Zoekt hij Gods aangezicht. En God laat ze vinden. Het is vlak. En dan mag zijn hart uitstorten. Geliefde. En nou, ja, nou die bidder, dat is dus Jona, die weer een duif mag zijn, zijn naam weer eer aandoet. Maar waar wordt het dan gebeden? Als ik zeg, duiven alleen kunnen bidden, dan moet ik er ook iets bij zeggen. En dan kunnen ze alleen, waar kun je nou duif zijn? Waar kun je nou duif zijn? Waar kun je duif zijn? In de vis? U zegt, dat is helemaal apart, hè? Een vogel in de vis, ja. Maar u begrijpt, dat is geestelijk. Een man van vrede, die weer de vrede met God in zijn ziel mag ervaren, die gaat bidden. En die doet dat in de vis. Dat is dus onder water. En dat is het tweede. Van de bidder moet dit gezegd worden, hij moet een duif zijn. Die kunnen alleen maar bidden, die duiven. En hij moet onder water zijn. Dan ben je ten volle duif. Onder water. In de nood. In de dood. U zegt waarschijnlijk vanavond, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dat kan eens een keer zijn. En het is waar, vanuit de nood gaat een mens roepen. Maar om het nu zo algemeen te stellen, dat je daar alleen maar bidt. Ja, dat kunt u niet geloven. Dat wilt u ook helemaal niet. U wilt niet onder water. Maar geliefde, we hebben afgelopen week zondag gehoord. De doden worden onder de wateren geboren. Maar ook de gebeden worden onder water geboren. Onder water wordt er alleen gebeden. U gelooft het niet? Is het Bijbels? Ik heb hier nog opgezocht voor u, maar dat moet u zelf thuis maar nakijken. De zondag die we ook behandeld hebben, zondag 45. En in zondag 45 wordt gevraagd, en daar gaat het hier om, welk gebed is God nou aangenaam? Welk gebed is nou God aangenaam? En dan zegt de catechisme drie dingen. Ten eerste dat we tot de ware God roepen, van harte, tot de ware God. Zoals hij zich in zijn woord bekendgemaakt heeft. Zoals hij geboden heeft dat wij bidden zullen. Dus die ware God, daar moet je kennis van hebben. Dat is het eerste, zegt de catechisme. Maar het tweede, wat zegt de catechisme? En dan komt hij bij die bidder, dan zegt hij, hè, en ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Het derde is, gaat om de zekerheid van de verhoring, maar nu even dit tweede. Dus drie vereisten. De ware God kennen, die aanroepen, maar ook jezelf kennen. En het staat er, dan zal je je nood en ellende recht en grondig moeten kennen. Dus hier staat het, met zoveel woorden ook. De ellende. Dus buiten de kennis van de ellende en nood kan er geen recht gebed zijn. En daarom zeg ik het. Alleen onder water kunt je bidden. En zo gauw we weer boven water zijn, is mis. Alles mis. Dus de kerk moet altijd maar onder water zijn. Ze zeggen dat tegenwoordig, ik heb er niet zo erg veel verstand van, maar ze zeggen tegenwoordig dat je huizen onder water kunnen staan. Dat is een beetje vreemde omschrijving, maar dat betekent, als ik het goed heb, dat je meer schuld hebt dan bezit. Tegenwoordig hebben ze in de kerk meer bezit dan schuld. Meer schuld dan bezit, nou dat zou je hier ook kunnen zeggen. Om zomaar te zeggen, de kerk staat altijd onder water. En dat volk heeft meer schuld dan bezit. Ook na ontvangen genade de vergeving der zonde, ja. Want wie zegt in zonde zonde is, misleidt zichzelf. En is in de waarheid niet. En nou begrijpt u misschien. Daar alleen, onder water. Daar is een mens duif. Alleen daar wordt gebeden. Als een noodrecht en grondig wordt beseft, de ellendigheid. En zo is het waar geliefd. Dat is het tweede wat we moeten leren, een duif zijn. De vrede met God in Christus kennen. En de plaatsje onder water. Waar een mens als een schuldenaar en een verdoemelijk zondaar komt er niet bovenuit. Weer het aangezicht des zoeken, des Heren mag zoeken. Zijn aangezicht mag zoeken in dat monster. In die walvis. In dat graf. Uit het graf klimmen de gebeden op. Dus uw doden worden onder de water geboren. En uw gebeden worden onder de water geboren. En dat is de waarheid. En dat is nou precies wat ik niet wil. He? Ik wil niet verdrinken. Ik weet een klein beetje wat dat is. Dat wil je niet. Dat is ontzettend. Maar is een beest. Waar er helemaal geen hoop meer is dat je ooit nog gered zal worden. Dan willen mensen helemaal niet zijn. Eén vuilstak. Eén samenknoping van walg en ongerechtigheid. Daar bidt de kerk. Moet altijd nood zijn. Niet in die mate als vanavond als we voor je gehouden. Dat geef ik u gewonnen. Recht en gronden beseffen. De nood en ellendigheid. En u weet ook daar hebben we zo onlangs nog over gesproken. Dat de kerk altijd in gevaar is. Want u zegt, ach, mensen is toch niet altijd in gevaar zoals hier? Ja, altijd. We hebben het samen overdacht. De duivel, de wereld en ons eigen vlees ons zonder ophouden aanvallen. Zonder ophouden, weet u nog? Onophouden. Dus altijd in gevaar. Van binnen en van buiten. Zal de kerk dan niet altijd bidden? Ja, dat zal ze. Als ze onder water mag verkeren. Wij zeggen wel eens, dan heb je er geen kind aan. De Heere denkt het anders. Die zegt, nou heb ik er pas een echt kind aan. Daar kan ik nog alles aan kwijt. He? Die mondjes open. O Heer, alleen maar gebrek. Alleen maar tekort. Het zal nog sterven worden. En er staan nog beloften open.
Zult ge die dan niet vervullen? Dat is een benauwde zaak geweest. Geweest. 3 dagen, 3 nachten in die vis. Er is wat afgelost. Onze kanttekenaar zegt dat wat hier staat als het gebed van Jona eigenlijk een samenvatting is van al hetgeen die daar heeft doorleefd. Gezucht, gebeden, uitgeroepen. Dat geloof ik. Het gebed van Jona. In de vis. Onder water. Zo, geliefde, is het voor Gods kerk. En misschien mag ik het er nog bij zeggen. Dat is geen kleine zaak. Ga toch even terug naar de catechismus. Die heb ik hier open liggen. Dat rechte gebed, weet u. Daar begint het mee. Tot, staat het de prachtige. Tot de Heere, zijn God. Dus dat was, dat kon nou Jona zeggen, mijn God. Tot de Heere, mijn God. Hij had kennis van God. En hij wist dat hij Heere was. De getrouwe bond Jehovah. Hij had kennis van de 3 personen van het ene goddelijke wezen. En dan mocht hij zeggen, mijn God. Dat is een ontzaglijke zaak. Kinderen, wanneer kun je nou sterven? Wanneer kun je nou sterven? Dan hoor je dat misschien wel eens in de kerk. Dan moet je een borg hebben voor je ziel. En een God voor je leven. En dan denken de kinderen, de jeugdigen. Dat hoop ik echt hoor. De ouderen toch zeker. Dat betekent een borg. Dat is iemand die voor je schuld betaald heeft. Die moet je hebben. Maar met een openstaande schuld kun je God niet ontmoeten. Kan niet sterven. Als je schuld niet is opgelost, weggenomen, verzoend. Dan, als dat gebeurd is, wordt het mijn God. Ik kan nooit God krijgen als mijn schuld nog openstaat. Maar heb ik de Heere mogen kennen. In zijn schuldvergevende liefde. In de zielsvereniging met Christus. De bruidegom van de kerk. Ja. Dan heb ik ook een God voor mijn leven. Mijn ingang en mijn uitgang verzekerd bij God. Die heeft gesproken, ik zal u niet verlaten, ik zal u niet begeven. Geliefde, dat is een gelukkig volk. En dat moeten we dat kennen. Een borg voor je ziel. Moet weten waar mijn schuld gebleven is. En een God voor mijn leven. Kijk, en die kennis had Jona ook. En Jona de duif, op de goede plaats, tot die enigwaarde God biddende. Tot de Heere zijn God. Vanuit het ingewand van de vis. Nu weet u wie daar bent. Jona, de duif. Nu weet u ook waar hij bidt. Onder water. U weet ook tot wie hij bidt. Zijn God en Heere. En weet u ook wat dat nou precies is, bidden. En dat vindt u, ik kan er nu op ingaan verder, maar ik wijs het toch aan, dat vindt u ook in dit gedeelte. In vers 7. En er staat een omschrijving van bidden. Dat horen wij maar heel weinig. Want u denkt bidden, dat is je hart, en dat is het ook, luchten, leegmaken, uitstorten voor God. Hem aanlopen, je nood, dat is het ook. En toch staat wat anders in vers 7, wat wel hetzelfde is uiteindelijk, maar toch. Als mijn ziel in mij overgesteld was. Nou, je zit de profeet in de vis, overgesteld door nood en dood. Het gaat boven hem uit. Helemaal bedolven, bedekt. Toen mijn geest in mij oversteld was, zegt een andere dichter in 142. Dacht ik aan de Heere. Nou, dat is bidden. Denken aan de Heere. U zegt, is dat bidden? Denken aan God. Ja, dat denk ik ook wel eens aan. Nee. Denken aan God, weet u wat dat is? Te binnenbrengen, letterlijk. Dat, als het niet dat binnenbrengen is, dan is het uitwendig. Een God die u niet kent. We hebben net gehoord tot de Heere, mijn God. Hij kent de Heere. En hij was hem voor zijn eigen waarneming kwijt. Hij leefde buiten God gunst en gemeenschap. Maar nu mag hij die God weer te binnenbrengen. Te binnenbrengen. Weer omgaan. Dan wordt dat inwerk. Binnenkantwerk. Dat is het ware werk. In de weg der gebeden met God verkeerd. Niet als een naam. Als een uitwendig begrip. Nee, als een werkelijkheid. In eigen hart en leven. Dat is denken aan. Te binnenbrengen. En nou weten we. Ik hoop dat de kinderen komen houden. Wie er alleen kunnen bidden zijn duiven. Waar ze bidden, dat is onder water. Tot wie ze bidden is de Heere, de drie-enige God, die ook zijn God geworden is. Hij heeft zijn God gemijnd, mijn Heere en mijn God. En hem, de Heere, brengt hij te bidden. Denk dan God. Hij kent God. En dan gaat hij zijn hart ook inderdaad uitstorten voor die God. En hij schreeuwt zijn nood, hij schrijft zijn nood, hij roept zijn nood uit. In verschillende bewoordingen. Om de diepte van de ellende weer te geven, wordt het ons hiervoor gehouden. Hè? Driemaal. Uit mijn benauwdheid. Als benauwd is of is. En nog meer benauwd als je weet dat het sterven gaat worden. Benauwdheid. En ik heb geschreid, schreien zwenen, uit de buik des grafs. Ziet u, dat is die vis voor jou. Dat is het graf, de dood. Hij is niet meer in het land der levenden. In de eigen waarneming is het voorbij. Levend begraven eigenlijk. Roepen, schreien. En bidden uit het ingewand van de vis. Dus driemaal hetzelfde. Uit diepte van de ellende roep ik met harde mond tot u die heil kunt zenden. Geliefde de bidder, Jona, onder water. Tot God biddende als een duif. En dan het gebed. We hebben toch al wel het een en ander van mogen zeggen van dat gebed. Het is denken aan de Heer, hem te binnenbrengen. Maar willen we recht zicht hebben op dat gebed, dan moeten we nog eens kijken naar de geschiedenis. Op wat we onszelf niet zullen bedriegen. Want wat is hier nu gebeurd? Geliefde, eerste toestand slapen. Van het oordeel Gods niet bewust zijn. Wat een wonder als de Heer je daaruit opwekt en je ziet in welke gevaarvolle omstandigheden je verkeert. Maar daar kan er niet bij blijven. Er kan een ontwaakt geweten zijn, die zijn er onder ons ook. Dan ben je wakker en je ziet het gevaar. Maar je zegt, hoe moet nou verder? Ik weet het niet. En dan is het tweede, dat geleerd in de weg van afbraak, 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 uzelf kwijtraken, want er is er maar één die in de weg staat, dat ben ik zelf. Daar moet ik het eens in uitvallen. Werd mij maar overboord. Ik moet eraan geloven. Ja. Als tweede. Oh, u denkt toch niet, die man die schrijft een weg voor. Oh, dat mag je wel denken, want het is ook zo. Een weg van de zondaar tot Christus. Het tweede is dus overboord gaan. En het derde is dat een mens in een vis komt. Dat is de volkomen afsnijding van het land der levenden. En daar wordt er gebeden, zeiden we zo even. Maar, geliefde, in die vis, als daar het gebed mag oprijzen tot de God des levens, daar is iets gebeurd. Want bidden is niet alleen iets geven, God te binnen. Maar dat is omgekeerd. Ook weer bij hem binnengebracht worden. Ja. Weer bij hem als het ware met eerbied gezegd door te binnengebracht worden. Maar dan met bewustheid en voor eigen waarneming weer in God mogen komen. Dat de Heere van je af weet. Dat je in zijn eeuwig vaderlijk goddelijk hart een plaats hebt. Dat gebeurt ook. Als er een gebed wordt gebeden in het ingewand van de vis, dan is dat niet alleen de schreeuw om geholpen te worden, Heere, red mij. Maar als ik sterf, dan is het niet waar wat ik gehoord heb, dan ga ik voor eeuwig verloren. Maar het gebed is omgang, dat weet u wel. Omgang. En God laat zich dan ook niet onbetuigd. Dat hebben we samen gezongen. Dat hebben we gezongen, zo even nog. Ontfermt zich op het gebed. En nou is een kind van God in grote nood. Die dreigt met alles wat er gebeurt. nog voor eeuwig onder te gaan. En dacht u dan dat God zich onbetuigd liet? Onbetuigd is dat hij niets van zich liet horen? Ja. En dat staat er ook in ons tekstgedeelte. Ik schreide. Ik riep. Ik bad. En hij antwoordde mij. Merk op mijn ziel. Dat is waar een gebed. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Al moet hij vrezen dat het de eeuwige dood aangaat. Toch voor hem leeft. Ja. Hij laat zich niet onbetuigd. Hij laat zich horen. En hij antwoordde mij. En verderop. Hij verhoorde mij. Hij hoorde mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En dat is één ding. Dat God het hoort. Dat zeker niemand twijfelt eraan dat God dat hoort. Maar dat hij het verhoort. En als hij het verhoort, dan geeft hij de ziel er getuigenis van. Wat is nou in die vis gebeurd? Toen daar die mannen, die vreselijke stank. En dat zal het meest last gehad hebben van zichzelf. Want we zijn zelf de grootste stank in Gods heilige neus gehad. Dat gebed mocht uitschreien tot God. Toen heeft daar in die worsteling 3 dagen lang, 3 dagen, 3 nachten, het was de doorlopende nacht, God zich laten horen. Hij verhoorde mij. En nog in de vis, hij verhoorde mij. Hoe dan? Toen heeft God zich laten horen. Ja, letterlijk, in zijn ziel, in zijn geweten. Jona, je bent mij misschien wat kwijt, maar ik ben jou niet kwijt. En zal ik ooit zeggen en niet doen? Zeggen en niet doen? Zou ik dan een mens zijn dat ik liegen zou? Nee. Daar heeft toch de Heere tot hem gesproken. Hij weet dat God hem verhoord heeft. Daar heeft hij kennelijk ook vernomen. Kennelijk ook ervaren in zijn ziel. Het antwoord, Jona, ik weet van je. En wat ik beloofd heb, zal ik doen. Want niet één van mijn woorden zal ter aarde vallen. Daar is hij dus in die vis ook in dat wonder gekomen. Ja, in het schip, kijk eens. In de zee. In de vis. En nu in het wonder. Maar gaandeweg gaat hij begrijpen. De eerste dag misschien nog niet zo. Maar de tweede toch zeker. De derde. Voluit. Ja, dit is niet mijn ondergang. Maar dit is het middel dat God verordineerd heeft. Is een ontzaglijke raad en voorzienigheid. Om mij toch te bewaren. En terug te brengen in het land der levenden. En mijn taak te volbrengen. Zoals God die heeft opgebonden. Komt hij in het wonder. In het schip. In de zee, in de vis, in het wonder. In het wonder. God heeft getuigenis. Kan ook zijn niet alleen zo'n betuiging. Als ik zo even zei. Ik weet van je af, maar een uitlating van zijn eeuwige liefde. Dat Jona er toch zo kennelijk van overtuigd was. Dat dit de goede weg is die God met hem ging. Andere voorbeelden kunt u misschien bedenken. Eén ding is zeker. Daar mocht Jona weten dat God van hem af is. Dat er toch een weg zou zijn om weer verder te kunnen. Om eenmaal op Gods tijd werkelijk te sterven. En God te ontmoeten, geliefde. En als dat gebeurt, als een mens weer iets van God mag vernemen, weet je wat er dan weer op doet? Het geloof. En dat blijkt, want wat zegt het geloof? Kobler heeft het heel indrukwekkend verwoord, een en ander. Maar wat zegt het geloof? Het geloof zegt, de dood verhogen, nochtans. Nochtans. Omdat ik weer van God vernomen heb, dat ik er voor hem mag zijn. En dat hij voor mij zal zijn die altijd geweest is. Mijn Heer en mijn God. Nou, dan komt dat geloof weer in de oefening. Dat is kerk geweest hoor. En nou is hij in de kerk. Nou komt hij onder de bediening van Gods woord en geest. En dan mag hij zeggen, nochtans. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Weet u hoe dat kan? Hij heeft zijn gebed gedaan. Ik denk niet anders dan bidden. Altijd maar bidden. 3 dagen, 3 nachten. En in die weg, ik heb het net gezegd, heeft God van zich laten horen, geeft antwoord. En toen mocht hij geloven, o God. Als het gebed door alles heen gegaan is. en in uw heiligdom daarboven is aangekomen, dan mag ik ook geloven dat ik de bidder ook mijn gebed achterna zal gaan. En ook eenmaal zal komen in de tempel van uw heiligheid. Dat betekent in uw heilige tempel. Als het gebed er is gekomen door alles heen, dan mag ik ook geloven dat die bidder door alles heen eenmaal in uw heiligdom daarboven zal komen. En ja, dan zal ik begraven worden in de eeuwige liefde. Eeuwige liefde. Als het gebed er is, dan zal de bidder ook komen. En daarom zeg ik nochtans. Nochtans. En toch, al is alles tegen, en nochtans. Dat is supriem. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Dat wordt twee keer waar. Twee keer? Ja. Eerste keer als hij straks uitgespuwd wordt in de vis. Weer in Israël komt. En weer in de tempel mag komen. Dat is weliswaar in Juda, dat weet u. Maar ik weet zeker, als een rechtgaard kind en knecht van de Heer, is hij daar naar de tempel gegaan. Niet die vreselijke tempels die Israël zelf had gebouwd. Daar had die man niks te zoeken. Daar moet je ook nooit willen wezen. Maar hij heeft ook nog, dat is gebeurd hoor, die andere tempel mogen aanschouwen. Zijn God. Johannes heeft het beschreven in Openbaring 21. En daar was geen tempel meer, maar God was de tempel. Dan mag die man ook nog geloven. Toch eenmaal boven alle stormen, alle wateren uit te zullen komen. In die eeuwige godsliefde te mogen verkeren. Ja. Ziet u? In het schip. In het water. In de vis. In het wonder, in de kerk en eenmaal in God. Mijn God, u zal ik even geloven. Om wat gij hebt gedaan, de ware bidder en het ware gebed hier getekend. En dat is dan de stemming, de diepste gemoedsstemming van Jona in de vis. Wat we nu samen gaan zingen. Maar, nochtans, wat er ook gebeurd is, wat ik ook moet vrezen, maar de Heere zal uitkomen zijn. Hij die dus daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mij niet. Dat is het vijfde vers van Psalm 42. Geliefde, de Heer Jezus heeft eenmaal gesproken. Altijd bidden. Niet vertragen. Altijd. Paulus bidt te allen tijden. Altijd. Waarom? Omdat er altijd gevaar is. Onbekeerde medereiziger. Ik heb er niet de woorden voor om het te zeggen. Maar het is als je onbekeerd sterft. Onbekeerd sterven. Misschien in gedachten een ogenblik bij Jona geweest en misschien dat stikkens toe benauwd gekregen, o God. 3 dagen, 3 nachten, zoveel uren. In zulke benauwde, vunzige omgeving. Verschrikkelijk. Maar gemeente, het is niet uit een lust tot plagen, maar de volle werkelijkheid. De volle werkelijkheid. Als je onbekeerd sterft, dan ga je naar een plaats, niet van 3 dagen, wenen en knersing der tanden, maar de hel is eeuwig, onuitsprekelijk, pijn naar het lichaam, pijn naar de ziel. Misschien wel eens een paar uur in een donkere kamer, misschien wel eens gebeurd in uw leven, opgesloten. Is gelezen misschien ook dat er iemand in de kast was opgesloten. Nou ja, dan kun je misschien ook heel hard schreeuwen dat je iemand je hoort. Misschien dat je zelfs de deur nog kan intrappen. Want de mens is dan zo sterk en is tot alles in staat. Maar, ja, dat kan een paar uur zijn. Maar dan altijd. Waar alleen de duisternis heerst. Waar een worm is die altijd knaagt. En ik denk, vrienden, ook jonge mensen, toch het meest bij ons die in de kerk zijn geweest. Het was een hele grote worm die heel diep knaagt aan je geweten. Dat je God hebt gelaten voor wie die was. En dat kon alleen omdat je nooit gekend had. En geleefd hebt met hele korte termijn doelen. Een huis, liefde, aandacht, zorg. Alles wat mooier, alles wat beter, alles wat langer. Arm leven hoor. Maar dan nooit onder water gekomen. Want nooit een huis bewoond dat onder water was. Altijd nog meer bezit dan schuld. Er is maar 1 ding nodig. Dan moet je vanavond bidden. En ik heb het expres zo gezegd. Dat is te binnenbrengen. God te binnenbrengen. En als ik God te binnenbreng. Zoals hij is. Dan is het waar wat we samen gezongen hebben op Psalm 6. Mijn beenderen gaan dan beven. Want dan denk ik aan God zoals hij is. Niet zoals de mens hem wil hebben. En altijd mij uittekent om zijn gerust geweten maar rustig te laten. Maar dan krijg ik God te binnen. Als een verterend vuur. Dan zul je vannacht niet slapen. Dan ga je zien dat dat nou je toekomst is. Dat uw toekomst dat is. Eeuwig opgesloten. En die bek van de hel gaat nooit meer open. Dan wordt nooit meer een mens uit de hel teruggezonden in het leven in de hemel. Nee. Jona komt eruit, maar daar kun je nooit meer uit. Nooit meer. Ik zeg het nog een keer, ik heb geen woorden. Maar ik kan nu alleen maar zeggen, laat u met God verzoenen. Bidden vanavond, zoals je nog nooit gedaan hebt. Schrei. Vanuit de nood, u zegt, daar ben ik nog niet. Jawel. U ligt verloren. Het is nood, het is graf, het is verdoemenis. En zo dan is vanavond, jonge mensen, voor het eerst in je leven, die ware God te binnen mogen brengen. Die is een verterend vuur voor allen die buiten hem leven. Heilige God, die nooit 1 van zijn geboden laat vallen. Nooit 1 zonde of het hoofd zal zien om 1 zonde de wereld in de verdoemenis gestort. Nee. En dan wordt het vannacht, vanmorgen, misschien morgenochtend, ik weet het niet. Maar mag het gebeuren, dan wordt het beleefd. Dat dat nou je eeuwige toestand zal zijn. Dan ga je schreien. Dan ze huilen. Dan ga je roepen. Dan ga je uit de nood je angstig hart opheffen tot God. Dan ga je hem te binnen brengen. Een vreselijk God, zegt Daniel. Verschrikkelijke God, zegt hij. En die man kon het weten. Maar dan ga Ook als de Heere verder trekt. Ook krijgen voor zijn barmhartigheid in Christus. Ja, maar dan wordt het morgen. Al is het midden in de nacht, dan is het altijd morgen. Als dat gebeurt, is het morgen. In barmhartigheid. Altijd maar iets meenemen. Nou, als je dan iets wil meenemen, neem dan je hemelhoge schuldens mee. Om die te beleven. En zo met een Jona uit het ingewand van de dood. U zegt, dat kan niet. Jawel. Want we zijn dood in de zonde en de misdaad. Dat is het roepen uit de dood. Uit het graf. Dat is uit dat graf. Mag roepen. Opdat je straks niet eeuwig begraven zult worden. In die duisternis van God verlaten. Geliefd, het kan nog. Het kan nog. Want er is nog tijd en we zijn er nog. Kostbare tijd. God te binnenbrengen. Om dan in die weg eeuwig bij God binnen te mogen komen. In het vaderhart te mogen worden besloten. En zo ontzaglijk als de hel is. Waar je nooit meer uit kan. Zo heerlijk is de hemel. Die eeuwig zal zijn. Zielen begraven in de liefde Gods. Dat is de hemel. Heden zo gij uw stem hoort. Verhard uw harten niet. Geliefde, overboord in de zee, in de vis, in God. Om daar te mogen eindigen. Geliefde, en dan leert ook vanavond toch dat dierbaar woord. Die oude waarheid, en daar wil ik mee afsluiten. Dat we die mogen kennen. Dat aan iedere hemelvaart en hellevaart vooraf gaat. Dat God haalt zijn volk weg, niet uit de hel. Want wie daarin komt, komt er nooit meer uit, behalve Christus. Maar haalt ze weg voor de poorten van de hel. De angst der hel. Bij alle troost deed missen. Maar als hij komt, dan kunt ge de wereld missen. En haar vertroostingen. Maar dan het begin van de eeuwige vertroosting. Waarmee de Heer zijn volk zal vertroosten. Als God zal zijn alles en in allen. Het water, de vis, alles te boven. In Christus verborgen bij God. Eeuwig in zijn liefde ze mogen delen. Geliefde. En als dat waar mag wachten. Dan heeft u het hier gezien. En dan kunt ge nog duizendmaal misschien met Jona. Het voorbijster zijn. Niet om daarmee het verworvene. Dan maar als een goedkope gift op zak mee te nemen naar huis. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar om in die weg te leren. Dat u, ik, dat wij alleen maar ontrouw kunnen zijn. Ontrouw zullen blijven. Maar dat er een God is. Die dat nooit van zijn kerk af kan. En in de meest heilzame wegen. Eerst met zijn hand verstoot. Gij hebt mij geworpen. Gij hebt mij uitgestoten. Maar die met diezelfde hand. Die ziel ook drukt aan en even brengt in. Zijn vaderhart. Daar is het echt kerk. En die kerk gaat nooit meer uit. En dat mag uw gebed zijn, heren. Dat ik bij die kerk mag horen. Bij al die Jona's, al die Davids. Samen uw eeuwig grote maken. Waarom? Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heren, zo komen uw kinderen thuis. Ze moeten het wel eens zeggen. Je weet ook zwerven moet op paard. Maar dat is deels door de vijanden. Maar deels ook. En het grote deel moeten we daar toch wel in opmerken. Goed deels door een eigen zwerflustig afkerig gode afkerend hart en leven. Van God afkerig. Van uw weg afkerig. Van uw kinderen afkerig. Overal van afkerig. Maar omdat u zich nou nooit af kunt keren van uw volk, mogen ze toch weer bijtekenen. Met Jona en de vis. Zelfs in lof, zelfs in de nacht. Met Jona. En wat ik beloofd heb, dat zal ik betalen. Offeren zichzelf weer eens kwijt mogen raken. Heren, ach, en nou laten we de woorden los. En wij bidden nu of gij die woorden zou willen gebruiken. In uw heilige God. Ook voor de kinderen, al was het maar. Voor ons allen vannacht niet te kunnen slapen. iets van het graf van de dood van de hel te zien. En dan verlegen zijn voor het eerst om één die kan redden van nood, dood, graf en hel. Heere, breng ons in die weg. Want daar worden we geboren. Voor het eerst geestelijk. Onder de wateren. Heere, gedenk ons als we naar huis gaan. En ons bewaren en sparen, ons brengen op de plaats onze inwoning. En geven goede, zuivere, rechte kennis van u, van ons, om in die weg onszelf aan u voor eeuwig kwijt te mogen raken. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. 16 vers 6. 16. Want Jona heeft het van God vernomen dat hij de Heere meer zal schouwen in zijn heiligdom, in zijn heilig wonen daarboven, eeuwig met hem en al dat volk zal wezen. En dat is hem hier beloofd. En dat leest je ook in het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk in de vis het vooruitzicht mij verheugt. Ik zal u weder aanschouwen. De tempel uw heiligheid, uw aangezicht in de gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het zesde vers van Psalm 16. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.